Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Van harte welkom bij deze online viering van zondag 12 september 2021. Vandaag staat een verhaal uit Markus centraal. Dat gaat over genezing, over opstanding, maar ook over hoe we kunnen omgaan met het lijden in de kerk. Vandaag willen we deze online viering beginnen met het uitspreken van oude, vertrouwde woorden die ons vragen om de hulp van God. Heer, open mijn lippen, mijn mond zal zingen van uw eer. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Amen.
Jesaja 45, 20 tot 25. Verzamel u en treed aan, kom dichter bij u, volken die zijn ontkomen. Zij die rondgaan met hun beelden van hout zijn onwetenden. Zij bidden tot een God die niemand redden kan. Zet uw argumenten voor ons uiteen, laat hen samen overleggen. Wie heeft dit vroeger aangekondigd en vooraf bekendgemaakt? Ben ik dat niet, de Heer? Er is geen andere God dan ik alleen. Buiten mij bestaat geen God die rechtvaardig is en redt. Wend u tot mij en laat u redden alle uithoeken van de aarde, want ik ben God en niemand anders. Bij mezelf heb ik gezworen dat recht voorkomt uit mijn mond, een woord dat niet verloren gaat. Voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal bij mij zweren. De Heer alleen, zo zal men zeggen, beschikt over rechtvaardigheid en kracht. Vol schaamte zullen al diegenen tot hem komen die vroeger tekeer gingen tegen hem. Door de Heer overwint heel Israëls geslacht, en vol trots zal het hem noemen. Tot zover deze lezing. Markus 9, 14 tot 29. Toen ze bij de leerlingen kwamen, zagen ze veel mensen om hem heen, onder wie schriftgeleerden die met hem discussieerden. Meteen toen al die mensen hem zagen, raakten ze uit hun doen, vlogen op hem af en begroeten hem. Hij vroeg hun, wat discussieert u toch met hem? Iemand uit de menigte gaf hem ten antwoord, meester, ik heb mijn zoon naar u meegenomen, omdat hij in de greep is van een stomme geest. Wanneer hij hem aangrijpt, knijpt hij hem de keel dicht, en dan staat het schuim hem op de mond, knarst hij met de tanden, en wordt hij helemaal stijf. Ik vroeg uw leerlingen hem uit te drijven, maar ze waren er niet toe in staat. Hij antwoordde hun, ongelovig slagmensen, hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng hem bij me. En ze brachten hem naar hem toe. Zodra de geest hem zag, liet hij hem stuip trekken. Hij viel op de grond en rolde heen en weer met het schuim op zijn mond. Jezus vroeg zijn vader, hoe lang heeft hij dat al? Hij zei van kindsbeen af. Hij heeft hem ook al vaak in het vuur en in het water gegooid om hem te doden. Maar als u enigszins kunt, wees met ons begaan. Kom ons te hulp. Jezus zei tegen hem, of ik dat zou kunnen? Alles kan voor wie vertrouwen heeft. Meteen riep de vader van de jongen uit, ik heb vertrouwen, kom mijn gebrekkig vertrouwen te hulp. Toen Jezus zag dat de menigte toestroomde, bestrafte hij de onreine geest met de woorden, stomme en dove geest, ik beveel je, ga uit hem weg en kom niet meer in hem terug. Onder gekrijs en veel stuiptrekkingen ging hij weg. Hij bleef achter als een lijk, zodat velen zeiden, hij is dood. Maar Jezus nam hem bij de hand en liet hem opstaan. En hij stond op. Thuisgekomen, alleen met zijn leerlingen, vroeg deze hem, waarom konden wij de geest niet uitdrijven? Hij zei tegen hen, dit soort kun je niet anders uitdrijven dan met gebed. Tot zover deze lezing.
Thank you.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vandaag maken we kennis met een vader en een zoon die ten einde raad zijn. En Marcus die geeft ons een inkijkje in het leven van een vader wiens zoon continu in gevaar is. En Marcus geeft ons een uitnodiging om mee te leven. Want hij vertelt heel duidelijk de symptomen van de jongen, wat er met hem aan de hand is. En we komen veel te weten van de vader en van zijn zoon. Maar wat we helaas niet weten, is hoe ze geheten hebben. We kennen hun naam niet. Dus ze worden uitgenodigd om mee te denken met de vader en met zijn zieke zoon. Maar aan de andere kant is dit misschien ook alweer een gedeelte wat heel erg moeilijk te begrijpen is. Want we lezen namelijk over bezetenheid, over demonen. We worden dus een wereld binnengezogen die ons vreemd in de oren klinkt. We voelen misschien afstand. En daarom gaan we eerst kijken naar de context. Hoe zou dit stuk geklonken hebben als je het Marcus-evangelie in één keer gelezen zou hebben? Want we moeten het evangelie, het goede nieuws, zien als een totaalplaatje. En daarom gaan we eerst kijken wat er gebeurt vlak voordat we dit verhaal lezen. Want Jezus heeft namelijk een gebeurtenis achter de rug die heel veel indruk maakt. Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes zijn met elkaar een hoge berg opgegaan. En op die berg heeft Jezus een heel bijzondere ontmoeting gehad. En zijn uiterlijk die veranderde helemaal. Hij werd wit en glanzend en hij straalde. En Elia en Mozes komen naar hem toe en verschenen aan hem. En ze praten met Jezus. En hoe geweldig moet het zijn geweest voor Jezus. Twee mensen die zijn overleden uit een compleet andere tijd. En toch verschijnen ze hier aan hem. En ze begrijpen Jezus helemaal. En ze weten wat het is om dicht bij God te leven en daar alles voor op te moeten geven. En het zijn ook niet alleen maar Mozes en Elia. Het is ook God zelf die aanwezig is. In een wolk. De wolk van de heerlijkheid en de aanwezigheid van God zelf. En God zegt, dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. En het is heel belangrijk om hier te onthouden dat het gaat over vader en over zoon. En de vader die houdt oneindig veel van de zoon. Het is een liefde die nooit meer kapot kan. En Jezus die weet wat het is om geliefd te zijn. En wat er ook gebeurt, dat is de ultieme basis in het leven van Jezus. En Jezus heeft dus op die berg een fantastische en overweldigende ervaring gehad met zijn vader, met Mozes en met Elia. Maar hij weet ook dat deze ervaring niet eeuwig kan blijven duren. Hij moet naar beneden, het echte leven weer in. Want hij weet ook dat hij zal moeten lijden. En ja, Jezus is oneindig geliefd. Maar het is ook zijn missie om die boodschap van liefde door te geven aan iedereen die die liefde zo nodig heeft. En juist pure liefde stuit vaak op onverschilligheid. En soms zelfs op haat. En Jezus weet dus heel goed dat hij moet gaan lijden. En dat zien we dus ook al eerder in Marcus 8, vers 31. En dat is een belangrijk vers in Marcus. En daar staat, en Jezus begon hen te leren dat de mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hoge priester en de schriftgeleerden verworpen zou worden en dat hij gedood zou worden, maar 3 dagen later op zou staan. En Jezus kondigt dus aan dat het lijden hoort bij zijn aanwezigheid op aarde. En in ons verhaal zien we inderdaad dat Jezus het heel erg moeilijk heeft. Hij hoort van zijn leerlingen dat zij niet de genezing hebben kunnen brengen die nodig was. En Jezus denkt echt van, ja maar, hoe lang moet ik nou nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik dit nu nog verdragen? Nog steeds geen geloof. Dat zijn heftige emotionele woorden en gedachten van Jezus, want die wordt geconfronteerd met de rauwe realiteit. Zijn verwachtingen matchen niet met hoe de werkelijkheid is. En ik denk dat allemaal wel herkennen. Je wil iets zo graag, iets dat eigenlijk gewoon goed zou moeten gaan, en toch gaat het niet goed. En het kan zoveel teleurstelling geven. En ook Jezus die heeft daar last van. En wat is er dan precies aan de hand? Jezus die daalt de berg af en die wordt geconfronteerd met een nogal chaotische scène waarin alles eigenlijk tegelijkertijd door elkaar heen gebeurt. Dus laten we even goed kijken wie we hier eigenlijk allemaal hebben. We hebben dus op het toneel een vader, een zoon, een hele menigte en een discipelen van Jezus. En de vader is bij de discipelen bij de leerlingen gekomen. En dat zijn dus de leerlingen die niet mee de berg op waren gegaan. En de vader die vraagt of zijn zoon genezen kan worden. Maar de leerlingen die hebben dat niet kunnen doen. En in plaats van dat er een genezing gebeurd is, is er een hele volksoploop ontstaan en iedereen die bemoeit zich ermee. En wat moet dat ook vernederend en verwarrend geweest zijn voor die vader. Die wil gewoon het beste voor zijn kind, maar uiteindelijk wordt hij het middelpunt van alle verwarring en chaos en gedoe. En er is namelijk ook zeer veel aan de hand met die jongen. En Marcus schrijft alle symptomen op en het zijn er veel en ze zijn heel erg heftig. Dus de symptomen zijn dus van die bezetenheid door een geest, is dat die jongen, die kan niet praten, die geest gooit hem op de grond, hij heeft schuim op de mond, hij knarst met zijn tanden, hij wordt helemaal stijf, hij wordt in het vuur gegooid, in het water gegooid, hij schreeuwt, hij heeft stuiptrekkingen. En waarom zou Marcus dit allemaal zo uitgebreid opschrijven? Ik denk dat het is om heel duidelijk en heel concreet te maken wat er aan de hand is. En veel mensen die lijden in stilte. Ze willen niet dat anderen precies weten wat er met hun scheelt. Ze schamen zich misschien. Ze voelen zich ongemakkelijk. Ze willen niet dat andere mensen medelijden met hen hebben. Of misschien liggen hun symptomen gewoon nogal gevoelig. Is het niet echt iets waar je in gezelschap over praat? Maar Marcus schrijft het wel allemaal op. En dat is belangrijk. Het spoort namelijk ook ons aan om open te zijn en eerlijk. Want wij hoeven voor Jezus geen geheimen te hebben. En als we voor Jezus geen geheimen hoeven te hebben, dan hoeven we dat ook niet voor elkaar. En als je je veilig voelt bij iemand, dan mag je zeker delen waar je last van hebt. Ook als je voelt dat het heel erg gênant is, want het kan opluchten. En deze vader die laat ook zien hoe erg zijn zoon er aan toe is. Hoezeer het hele leven van hun erdoor verwoest wordt. Een normaal bestaan is nauwelijks mogelijk op deze manier. En deze vader is heel erg open over de symptomen van zijn zoon, maar hij krijgt niet zo'n heel positieve reactie. De menigte die blijft maar discussiëren, maar echt heel erg behulpzaam is die hele discussie natuurlijk niet. Het is natuurlijk een enorme dooddoener, maar je moet altijd met iemand praten en nooit alleen maar over iemand. En dat is precies wat Jezus gelukkig wel doet. Jezus die praat wel met de vader. En het mooie dus van deze vader met het zieke kind, is dat deze vader dus lijkt op God de Vader. En net zoals God de Vader van Jezus houdt, zo houdt deze vader ook van zijn zieke zoon en zoekt hij genezing voor zijn zoon. En Jezus, die ene geliefde zoon, die geeft nu het leven terug aan de andere geliefde zoon. En Jezus spreekt de onreine geest toe die in het lichaam van de jongen huist. Hij zegt, geest die doof en stom maakt, ik gebied je. Ga uit en weg en keer niet meer in hem terug. En de geest gaat weg, maar niet zonder de laatste stuiptrekkingen. De jongen die blijft voor dood achter. Het lijkt alsof de jongen dood is. Het lijkt alsof de macht van de duisternis toch het laatste woord heeft. Lijkt, want dat is niet zo. Jezus reikt de zoon de hand. Jezus helpt de zoon overeind en de zoon staat op. En er is iets heel erg bijzonders aan de hand met dat woord opstanding. Het is namelijk hetzelfde woord dat ook voor Jezus gebruikt wordt in hoofdstuk 9. Want daar staat namelijk, de mensenzoon die uit de dood zal opstaan. En Jezus die zal dus opstaan. De macht van de dood heeft niet het laatste woord. En ook nu niet heeft de dood het laatste woord. Want deze zoon hier, deze geliefde zoon, die staat nu zelf ook al op. Als voorproefje van Gods nieuwe wereld. Opstanding is mogelijk, zelfs in een gebroken wereld. En de opstanding van deze jongen, die loopt dus vooruit op de opstanding van Jezus. En zo lijkt deze jongen zonder naam, we kennen hem verder niet, zo lijkt hij dus op Jezus. Want hij leek alsof hij dood was en toch heeft hij het leven gekregen. En uiteindelijk is dit dus een verhaal over vaders en zonen en de liefde tussen vader en zoon. Het is een verhaal over opstanding. Voor deze zoon en voor Jezus. Maar er zit nog meer in dit verhaal. Het gaat ook over hoe we omgaan met ziekte, met lijden, in de kerk en in ons persoonlijk leven. Want we kennen allemaal wel zo'n vader of moeder die het beste wil voor zijn kind, maar een enorme lijdensweg door moet gaan. Of misschien zijn wij zelf wel die vader of die moeder. En we zien in dit verhaal precies wat er fout gaat en wat er goed gaat. En wat fout gaat is eindeloos discussiëren, maar niet helpen. Praten over in plaats van praten met. Een schouwspel maken van iemand met een beperking, maar niets doen om iemand veilig te laten voelen. En Jezus is het model van hoe we wel moeten omgaan met ziekte, met beperking, met lijden. Want hij praat met de Vader. Hij stelt vragen. Hij heeft empathie. En Jezus die handelt. Hij weet wat er nodig is en hij geeft dan ook wat nodig is. En Jezus die bidt en die zegt, we hebben het gebed nodig, want soms zijn er krachten die zo sterk en zo machtig zijn, dat het enige wat we kunnen doen is bidden. Een echt gebed, een krachtig gebed. En dat gebed zal dan ook verhoord worden. En zo is Jezus een teken van Gods nieuwe wereld. Een teken van opstanding. Een teken van wat het betekent om geliefd te zijn door de Vader. En ook al kunnen wij niet ziekte en lijden de wereld uithelpen, we kunnen wel een teken van opstanding zijn. Want door Jezus is er nieuw leven mogelijk. Want opstanding is liefde die sterker is dan de dood. Amen. Ik mag u de zegen van Barnabas meegeven. Troost elkaar in zijn geest en in zijn gedachtenis. Ik zegen u met empathie om uw naaste daadwerkelijk te begrijpen. Ik zegen u met de juiste woorden op de juiste tijd. Ik zegen u met troost, omdat het de Heer zelf is die de God van troost is. Amen.